Oké. Nog eens goedenavond iedereen, ook diegenen die van thuis zouden volgen. Ook welkom aan het publiek. Ik begin met het vragen. Half uurtje, is er een vraag vanuit het publiek? Oké. Dan wil ik nog even terugkomen op de vorige gemeenteraad, waar dat er een schrijven aan ons allen was gericht van die meneer Pitot. Daar is een antwoord naar vertrokken. En ik zal dat in een mail ook aan jullie laten geworden. Dus dat antwoord is uiteraard verzonnen. Nog niet alles is daarin uitgewerkt, maar de meneer heeft een antwoord gekregen. Ik zou ook willen vragen aan iedereen dat we na de openbare zitting nog heel even blijven. Want ik heb nog een korte mededeling te doen, buiten vergadering. Dan kunnen we met het eerste punt beginnen. En het eerste punt is dus het verslag van de vorige zitting. Kunnen we dat goedkeuren? Dan vraag ik daarover de stemming. Ah, oké. Ja, Sven?
Ik heb nog een vraag. Als er amendementen worden in het verslag opgenomen, dat ook de persoon of de fractie die de amendementen indient, dat er kan bij vermeld worden.
Oké.
Dat hoeft niet nu rechtgezet te worden, maar voor de toekomst lijkt me dat.
Zullen we doen? Dan mag u uw stem uitbrengen. Er zijn twee mensen verontschuldigd. Willy van Genechten en Greet van Brussel.
Ines ook.
Ines, ook verontschuldigd?
Ja, zo. Ik denk dat dat vorige week was.
Ik heb hem niet gezien. Ik zeg niet dat ik hem... Ik heb hem niet gezien. Oké. Okay.
26, 19
voor. Eén onthouding en de andere... Ja, het volgende punt is een toelichting bij de stand van zaken over heel de kwestie van de hulp voor Oekraïne. En ik geef daarvoor het woord aan onze burgemeester, Koen.
Dank u wel, Ria. Dus de collega's, wat is de stand van zaken met betrekking tot de opvang van vluchtelingen in onze gemeente? Dat is denk ik het eerste belangrijke punt. We hebben momenteel 37 gastgezinnen opgegeven in de housing tool. En dat is goed voor 118 personen die we kunnen opvangen. Er zijn op dit moment 3 gastgezinnen waar reeds 13 personen worden opgevangen. En er zijn nog 8 gezinnen die verwerking zitten om mogelijk ook nog vluchtelingen op te vangen indien zij daar definitief op intekenen. Dat zou dan het totaal brengen op 48 gastgezinnen als we die allemaal samen optellen. Er is ook een infomoment geweest of een ontmoetingsmoment met al die gastgezinnen, met tolken, met vrijwilligers woensdag jongstleden. Dat was een zeer aangename vergadering. We hebben die mensen ook alle mogelijke informatie gegeven gaande vanaf het statuut van die vluchtelingen tot heel praktische, rationele elementen, zoals wat doet dat met hun fiscaliteit, hoe moet je omgaan met de financiële kant van de zaak, tot ook ja, waar sta je voor hè, als je die mensen opvangt. We hebben ook heel duidelijk gemaakt aan die mensen dat wanneer ze dat niet meer zien zitten, maar bijvoorbeeld op een andere manier willen helpen, dat ze zich daar absoluut niet schuldig of beschaamd moeten voor voelen. Er zijn dus 8 gastgezinnen die zich hebben teruggetrokken, die zich eerst hadden opgegeven. Die mensen die helpen op andere manieren. Dus het is denk ik goed dat na de eerste emoties waarin een gastgezin zich eigenlijk kon presenteren, om te doen dat er ook alles even rationeel op een rijtje zitten om te bekijken waar beginnen we aan. Nu, het is ook zo dat alle gemeenten, ook de Vlaamse overheid adviseert dat, een engagement vragen in die gastgezinnen van minstens 3 maanden. En dat is ook wel een belangrijke trigger om te zeggen van oké, er moet hier echt wel een serieuze verantwoordelijkheid opgenomen worden als u mensen opvangt in de eigen woning. Want daar is het dan toch wel een ernstige stap die u zet. U neemt die mensen mee in huis op. Er zijn natuurlijk ook gastgezinnen die een woning ter beschikking stellen of een appartement ter beschikking stellen buiten de eigen woning. Daarnaast hebben we op dit moment ook nog eens 29 personen die opgevangen zijn bij familie of vrienden. En dat betekent dat we dus momenteel 29 plus 13, we 42 Oekraïners opvangen in Boeghout. En ik heb net bericht gekregen dat er nog 3 onderweg zijn. De Vlaamse regering heeft dan 2 pistes ontrold waar dat wij ons als lokaal bestuur voor moeten inzetten. Dat is eigenlijk op zoek gaan naar collectiviteiten die duurzaam zijn. Je kan dat op verschillende manieren realiseren. Je kan dat doen door bijvoorbeeld je sociale woningmaatschappij aan te spreken. Je kan dat doen door leegstaande kantoren, kloosters, scholen of wat dan ook in te richten voor opvang. Wij hebben op dit moment 2 van die collectiviteiten in voorbereiding. De eerste collectiviteit gaat over het Vijverhof. Dat gaat over 62 bedden en plaatsen. Daar zijn 2 weekends achter elkaar. Ik ben daar van het weekend nog geweest. Het was heel mooi om te zien hoe dat een 50-tal vrijwilligers eigenlijk alles aan het klaarmaken zijn, aan het kuisen, bedden in elkaar aan het zetten, zelfs schilderen, verwarming repareren, de keuken in orde brengen en zo verder. En we hebben in de pastorij ook 9 plaatsen. Dus dat is ook daar overeengekomen met een diaken, dat we daar ook nog eens 9 plaatsen kunnen vrijmaken. Dus dat betekent dat we in die collectiviteiten nog 71 plaatsen zouden kunnen aanbieden. Voor wat het Vijverhof is, dat moet ik nog even meegeven. Dus er zijn 2 criteria waar de Vlaamse regering op hamert. Dat is gezondheid en veiligheid. Dus we zijn ook aan het bekijken dat dat allemaal in orde is. En we verwachten op 4 april het laatste verslag voor het Vijverhof, en dat is met name de keuring van de elektriciteit. Dat moeten we hebben om het veilig te laten zijn. De rest is allemaal al in orde, dus brandblussers en dergelijke meer, rookmelders en zo verder. Maar dat is op 4 april. En dan zouden wij op 5 april, onmiddellijk als die keuring in orde is, zouden wij eigenlijk de overeenkomst kunnen tekenen als die we dus nodig hebben om die collectiviteit als bestuur te kunnen innemen. En dan zouden we dat onmiddellijk kunnen uit invoeren in de housing tool. En dan is dat eigenlijk de beschikking. We gaan dat dan de 5e april, als dat de 4e april allemaal goed verloopt, op het college en het vast bureau brengen. Maar ik wou dat vandaag al meedelen op de gemeenteraad, omdat dat ook dan op de gemeenteraad van 25 april terug zal geagendeerd worden, maar met terugwerkende kracht. Maar ik ga ervan uit dat de raadsleden akkoord zijn dat we niet nog eens 3 weken laten het gebouw leegstaan terwijl het kan gebruikt worden. Dat is ook zo besproken met de eigenaars dat zij dat willen doen. Dus dat is eigenlijk op dit moment de situatie met dus de vluchtelingen die we opvangen. Wij hebben dan, en ik heb daar ook overleg gehad met de collega's van de buurgemeente, hebben wij ons als Boeghout kandidaat gesteld om eventueel een woondorp in te richten. Waarom is dat belangrijk? Als wij een woondorp kunnen oprichten in onze zuidrand, dan hebben wij veel meer plaatsen die we kunnen aanbieden. En dan zouden die ook tellen voor het aantal bewoners of het aantal vluchtelingen dat je moet opvangen. Dus de Vlaamse regering hanteert daar de norm van 2% dat je moet opvangen. Dus voor Boeghout zal dat ongeveer gaan over een 300-tal vluchtelingen. Maar we hebben eigenlijk besloten om elkaar te gaan helpen met de buurgemeente. Dat wil dus zeggen, als we er bijvoorbeeld opvangplaatsen tekort zijn in de ene gemeente en de andere gemeente heeft er nog vrij, dat we op die manier elkaar kunnen helpen. Maar bijvoorbeeld wat ook belangrijk is, van zodra dat een vluchteling aanvaard is geworden in uw gemeente en die heeft een opvangplaats en er ontstaat een probleem met een gastgezin en die mensen geven aan van sorry, het gaat niet meer, wil ze alstublieft herplaatsen, dan zijn wij er ook voor verantwoordelijk. En ook daar willen we het solidariteitsprincipe laten gelden tussen die verschillende gemeenten van hoe kunnen we elkaar helpen. Dus dat woondorp in de Zuidregio, of dat daar nu in Boeghout komt, of in Hoven, Lint, Edium, Kontich, Mortsel of Borsbeek, dat doet er niet toe. Maar als we dat zouden kunnen hebben, dan hebben we eigenlijk een buffer van waarschijnlijk een duizendtal plaatsen waar we vluchtelingen kunnen in opvangen. En waar dat we dus eigenlijk die 2%, dat we die veel sneller en beter kunnen benaderen. In principe zal het de Vlaamse regering zijn die zo'n woondorp volledig inricht en ook de financiering ervoor verzorgt, ook het nodige personeel voor verzorgt. Dus de enigste waar de gemeente eigenlijk voor moet instaan is in feite de afhandeling met betrekking tot het leefloon, het inschrijven van die vluchtelingen. Maar ook daar is er al mondeling een overeenstemming. Vrijdag zitten we daar terug over samen om dan met alle gemeenten samen te werken en een ploeg te maken van maatschappelijke werkers die zich daar dan gaan aanzetten. Het is ook zo dat wij in verschillende gemeenten al vacatures hebben open verklaard om extra mensen aan te trekken om die een job ook aan te kunnen. De plek die wij hiervoor hebben opgegeven is Kapenberg, wat betreft hier het domein van de federale verzekeringen. Maar dat moet dus nog belopen worden door de Vlaamse regering of dat kan vrijgegeven worden. Daar zit ook een landbouwer op. Dus dat moet besproken worden via Agriland of dat kan. Maar daar ligt riolering, daar is een elektriciteitskas in de buurt, daar is gas. Dus dat zou kunnen omgezet worden naar een woondorp. Of dat effectief zo zal zijn, dat weten we niet. Dat beslist de Vlaamse regering in samenspraak met de gouverneur. Dat beslissen wij niet. Dus zij gaan gewoon alle mogelijke locaties af om te bekijken wat het beste locatie is. Maar tot hiertoe is er geen andere gemeente in de Zuidrand waar dat er onmiddellijk een locatie wordt voorgesteld. En dat is wat men noemt, als men dat infrastructureel kan realiseren, een toplocatie, omdat je daar dan vlakbij het openbaar vervoer zit, wat voor die mensen ook wel belangrijk is om zich te kunnen verplaatsen. Zoals u misschien ook weet, komen die mensen hier toe en die krijgen dan een tijdelijke bescherming. Die moeten zich registreren in Brussel en die krijgen dan hier bij de dienstburger eerst een B-attest en dan krijgen die een A-kaart. En dan is er dus de mogelijkheid dat die mensen ofwel gaan werken of dat die een leefloon krijgen. Die hebben ook andere rechten, zoals medische gezondheidszorg, ook kinderbijslag. Maar het is niet de bedoeling dat, en dat wil ik toch ook benadrukken, omdat daar toch wel wat commotie rond geweest is, dat die mensen eigenlijk gratis, zoals ze dat noemen, bed, bad en brood krijgen en daarbovenop nog eens een vol leefloon. Nee, dat wordt eigenlijk verrekend. Dus die mensen zullen effectief ook huur betalen voor hun woonst. En trouwens, de ervaring leert al ook met vluchtelingen die hier toekomen. Het eerste wat ze zeggen, oké, wat moeten we daarvoor betalen? Dus die mensen die zijn heel trots, die willen ook zaken doen voor de gemeenschap en die willen daar zeker niet van profiteren of daar gebruik van maken. Wat doen we nog? Als die mensen hier zijn toegekomen, dan gaan we ook op zoek naar buddies. Als die mensen in een gastgezin zitten, is dat gastgezin in feite buddy. Als die mensen in een collectiviteit terechtkomen, dan zijn dat vrijwilligers, zoals we die nu ook hebben met vluchtelingen. Dus we hebben dat systeem al. Dat zijn mensen die al eens op stap gaan en de vluchtelingen laten kennismaken met ons dorp. Ook uitleggen waar ze alles kunnen vinden. Van daar zijn de winkels, daar zijn de scholen, daar is de dienstvrije tijd en daar is de dienstburger. Dus dat gebeurt door zogenaamde buddies. We benadrukken er natuurlijk ook op dat die mensen, ja, er is een zekere zelfredzaamheid bij die mensen. Het is niet zo dat je heel die heel hun dag mee moet opvullen of dat je die hun leven een stuk moet gaan controleren of overnemen. Het is absoluut niet zo. Zelfs in tegenstelling. Die mensen moeten gewoon ook kunnen wegzoeken. En ja, die gaan hier beginnen leven. Maar voor hoe lang? Hopelijk heel kort. Maar dat ziet er niet zo heel goed uit. We hebben ook afspraken gemaakt met betrekking tot ziekte. Dus als ons vluchtelingen toekomen in een gastgezin, dan is in principe de huisdokter van het gastgezin mee verantwoordelijk. Maar we zien nu bijvoorbeeld ook al dat dus de eerste vluchtelingen ook geregistreerd worden voor vaccinatie. We zijn nog wel aan het bekijken of we dat collectief kunnen doen, met een aantal, omdat dat vooral de taalbarrière is daar wel een moeilijkheid, zodat we daar misschien ook een aantal tolken kunnen in engageren. Want u moet weten, dus wij hebben een vaccinatiegraad van meer dan 95%. In Oekraïne is dat gemiddeld 35%. En dan moeten we nog bekijken van komen ze van het platteland of van de stad. En dat is dan ook nog met een vaccin dat niet door de Europese Unie erkend is geworden. Wat niet wil zeggen dat dat slechter is. Ik ben er medisch niet mee kwamen om daar een oordeel over te vellen. Maar het is toch wel belangrijk dat we daar de nodige aandacht aan besteden. We hebben ook nagedacht over een stuk ontmoeting. Dus we gaan in de Watan een ontmoetingsmoment opstarten, elke week donderdag om 3:00, waar die mensen eventueel ook kunnen samenkomen, iets kunnen drinken, waar er een tolk aanwezig is en waar dat ook een maatschappelijk medewerker aanwezig is, om eens te horen van, loopt het goed, zijn er opmerkingen en zo verder. Maar ook waar die mensen elkaar wat kunnen leren kennen, wat babbelen, hè, dus dat is ook belangrijk. Dus zij stellen dat ter beschikking. En er is ook voor de gastgezinnen, of voor de mensen die met die vluchtelingen omgaan, zijn er ook mogelijkheden om eventueel begeleiding te krijgen voor als het te zwaar wordt, als de verhalen zwaar zijn of als ze voelen dat het menselijk niet meer loopt of draait. We hebben daar twee initiatieven. Dat is bij Vonk in Vremde, in Sint-Bernardstraat, en dat is bij Multiversum onder leiding van Geert Dom, die zich spontaan hebben aangeboden om over een aantal weken een sessie te organiseren waar mensen, je hoeft er zelfs niet voor in te schrijven, die vluchtelingen opvangen terecht kunnen, gewoon eens om een babbel te doen, om te luisteren. Ook dat zij kunnen inschatten van gaat het, kunnen we hulp verlenen, of gaat het net niet, moeten we doorverwijzen, moet er een signaal gegeven worden aan de sociale dienst van, hier is een probleem in dat gastgezin, en zo verder. Dus ook daar staan mensen voor klaar om te helpen, en liefst natuurlijk preventief, en niet als het al te laat is. Wat over dat gastgezin wel moet nog gezegd worden, dat is ook wel heel belangrijk, want er is ook wel wat voor in de media geweest. Dat is dat die mensen worden eigenlijk ook gescreend. Dus in de eerste plaats, dat staat in de omzinbrief van de regering, moeten zij eigenlijk een attest of een uittreksel van goed gedrag en zeden, ja, het gastgezin zelf, overhandigen. Wij vragen dat op aan die mensen zelf, of die mensen kunnen ook aan de gemeente ons machtigen om dat op te vragen. Uiteraard, dat is allemaal volgens de GDPR. Het is zo dat in bepaalde gemeenten, ook hier bij ons in de Zuidrand, het zo is als mensen dat niet geven, dat ze eigenlijk automatisch geschrapt worden als gastgezin. Dus dat is, het is wel belangrijk nu, dat uittreksel, dat zegt iets, maar ook niet zo heel veel. En wij hebben daarom ook binnen de politiezone Minos besloten dat die mensen ook gescreend worden. Dus die worden ook nagekeken in bepaalde databanken. U heeft waarschijnlijk al wel in de media gelezen dat er misbruik wordt gepleegd met die vluchtelingen. Dat is natuurlijk het laatste wat we willen meemaken of waar we mee willen geconfronteerd worden. En zeker als er dan eventueel nadien nog een verwijt komt, je had dat kunnen weten als die personen waren nagetrokken geweest. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Alleen de burgemeester en de coördinator krijgt een advies. En het advies zegt alleen positief of negatief. Niets meer. Dus als er een negatief advies komt voor een gastgezin, dan weten wij ook niet waarom. En dat is, dus dat is ook wel heel belangrijk. Ik wil dat wel meegeven, dat dat echt heel vertrouwelijk en correct behandeld wordt. Dus dat je privéleven niet op straat wordt gegooid als er een negatief advies komt. We zijn natuurlijk in de volgende fase. Normaal gezien na 60 dagen ben je eigenlijk is nu leerplichtig of schoolplichtig als vluchteling. We hebben donderdag nog een overleg met de scholen. Er wordt ook intergemeentelijk bekeken met de scholen hoe dat we het gaan aanpakken. Er was eerst even gedacht om ook aan klassen, dat zijn klassen voor vluchtelingen, op te richten in één school en dan met steun van de andere scholen. Maar dat zou blijkbaar nogal moeilijk zijn, omdat er dan in feite personeel moet overgenomen worden en in verschillende systemen zou moeten betaald worden. Dus we gaan nu eens bekijken hoe we dat verder gaan aanpakken, maar de situatie is eigenlijk zoals ze nu is. Als er kinderen in onze gemeente zijn die les willen volgen en die melden zich aan in een school, dan schrijven we die in en dan gaan we die ook helpen. We hebben wel bijvoorbeeld al gevraagd aan vrijwilligers, aan de huiswerkbegeleiders, om bijvoorbeeld eventueel aparte uren of een soort van tussenperiode te organiseren om al wat woordjes Nederlands te leren, los van de klas, een soort van acclimatisatieperiode, omdat dat misschien wel belangrijk kan zijn. En het is ook zo, dat wil ik wel meegeven, want er zijn al twee kinderen in onze gemeente die dat op die manier doen. Er wordt ook online les aangeboden vanuit Oekraïne nog altijd. En er zijn twee kinderen die online les volgen met een verbinding richting Oekraïne. Allee, dat is informatie die ik van een paar dagen geleden heb. Misschien zijn het er ondertussen al meer, maar ook daar wordt eigenlijk op ingezet. En wat betreft van onderwijs naar vrije tijd, wat daarin ook belangrijk is, is dat er ook hier een genereus aanbod is van verschillende verenigingen, jeugdverenigingen, sportverenigingen, die zich openzetten om eventueel met kinderen of met volwassenen die te ontvangen in de club en daarmee aan de slag te gaan, dat ze wat vrije tijd kunnen aanbieden. De oorlog is al lang, veel te lang bezig, maar wij zitten eigenlijk in de organisatie van heel de opvang van vluchtelingen eigenlijk nog maar in die beginfase. We staan klaar, we kunnen die mensen opvangen, we hebben er al 42 opgevangen. Die mensen zoeken hun weg, die worden geholpen, die hebben een buddy. Dus de mensen van het onderwijs staan ook klaar. Dus er is eigenlijk al van alles lopende en dat zal nu een constante verfijning vragen. Er is op een bepaald moment sprake geweest van, dat is het laatste, daar ga ik mee afsluiten, sprake geweest om dan ons te organiseren in zogenaamde regio's in Vlaanderen. Maar er is toch wel op een overleg met de gouverneur en alle burgemeesters naar boven gekomen dat die regio's soms wel zeer groot zijn om te organiseren. Wij zouden dan samen met de Zuidrand, Ruppel, Middenkempen en Voorkempen één regio vormen. Dus we hebben eigenlijk nu de vraag, en eigenlijk Antwerpen, maar dan in de vergadering werd al duidelijk dat Antwerpen apart zou gaan, hebben we toch wel gevraagd om te bekijken of we inderdaad niet regionaal een soort van managementteam zouden hebben om echt logistiek en praktische vragen zo te kunnen oplossen of als een go-between te werken met administraties naar de regeringen, maar waarbij dat we ons louter menselijk, bijvoorbeeld in organisatie van huisvesting, van vaccinatie, van andere medische zorgen, van onderwijs en zo verder, dat we ons daar bijvoorbeeld zouden concentreren op de eerste lijnszone. Dus dat is in onze zone. Vanuit alle burgemeesters van de eerste lijnszone hebben wij dat dit weekend dat standpunt ook overgemaakt aan de gouverneur, die dat ondertussen bevestigd heeft dat ze daar ook volledig achter staat en dus eigenlijk te werken met subregio's die dan eigenlijk samenvallen met de eerste lijnszones, zodanig je daar toch een iets of wat meer kleinschaligheid creëert om die heel directe vragen, ik heb er straks die voorbeelden gegeven, rond huisvestingen zo te kunnen oplossen en te kunnen managen. Maar dat ligt allemaal ook nog op tafel, dus het is weer veel vergaderen met veel instanties in veel verschillende samenstellingen om dat allemaal een beetje te beredderen. Maar daar staan we dus en ik merk een hele positieve drive in onze gemeente om veel hulp te bieden en te doen. Dus als daar nog vragen zijn, dan wil ik die uiteraard heel graag beantwoorden. We hebben ook een brochure gemaakt voor de gastgezinnen. Dat wil ik ook nog even meegeven, dus dat is ook allemaal in elkaar gestoken met heel veel informatie in. Veel meer dan wat ik nu allemaal vertel, maar je kunt ook alles een beetje volgen op onze website. Daar staat ook al wel wat informatie op.
Misschien iets wat ik zelf... De timing die met de gastgezinnen is afgesproken, of is er geen...
Het is eigenlijk timing? Zo dat wij nu op dit moment staan wij 7 op 7 klaar, ook in de weekends. Wij hebben onze dienst wel, zij doet ook permanentie nu in het weekend. Dus wij kunnen eigenlijk elke moment, zoals ik er juist ook zei, vlak voor deze vergadering krijgen we nog de informatie dat er mensen onderweg zijn. Dus dat kan. Het VetAsyl heeft ons gezegd dat in principe als er geen telefoon meer na 6 uur komt, dat er dan niemand niet meer zou komen. Maar dat is, we moeten daar toch altijd voorzichtig mee opspringen, want er zijn ook al in andere gemeenten situaties geweest dat men toch nog zegt van er zijn nog mensen onderweg en die dan toch niet aankomen. Dus ook dat is al gebeurd. Dus ja. Het zal natuurlijk ook allemaal niet zo gemakkelijk zijn voor de mensen in Brussel ook niet. Maar eigenlijk staan wij 7 op 7 klaar. Ja, nu. En eigenlijk elk moment dat een telefoon kan gaan, dan moeten wij klaarstaan om die mensen op te vangen.
Oké, Sven?
Ja, dankjewel.
En Christel heeft ook het woord gevraagd en Loden ook.
Dankjewel. Allee, ik denk dat het belangrijk is dat was gemeente ook een steentje bijdragen en de verantwoordelijkheid nemen voor die crisis dat toch in Europa is. Ik heb enkele vragen in verband met kandidaatstelling naar de oprichting van dat woondorp in de Zuidrand, domein Kapenberg, een 1100 bewoners, heb ik dan onthouden, 11 à 1200. Over welke termijn zien we dat? Is dat een engagement voor een jaar? Is dat een engagement voor 2 jaar? Die mensen hebben nu een statuut van 3 jaar, dus dat zou wel eens op termijn misschien 3 jaar kunnen duren. Ik denk dat dat is een grote wei, dus ik hoop dat dat dan ook op een correcte manier, dat die mensen daar niet in een tentenkamp terechtkomen. Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag, screening, ik denk dat dat heel belangrijk is, uiterst belangrijk, maar ook opvolging. Ik denk dat dat nadien, het is niet omdat we mensen gescreend hebben, er kunnen altijd nog zaken gebeuren. Dus ik denk dat daar toch wel een zekere opvolging ook van de sociale dienst nodig is van die gastgezinnen. En een derde en laatste vraag is het verhaal van het onderwijs en de deelname aan het sociale weefsel dan. Dat is die taalbarrière. Wordt daar extra op ingezet? Is daar iets extra voor voorzien om die Vlaamse taal te leren aan die mensen? Of toch een basis Vlaamse taal? Zeker als we die in het onderwijs gaan hebben. Ja, we kunnen niet verwachten van leerkrachten dat ze daar semi-Oekraïens gaan lesgeven. Dus voilà, dat waren mijn vragen. Dank u wel.
Misschien Christel uw vragen aan het formuleren. Dank u. Kan de burgemeester in 1 keer antwoorden? Christel?
Ja, ik had er eigenlijk aansluitend bij Sven een vraag meer naar de jeugdbewerking dan. Ik kan me inbeelden, het gezin komt hier aan, die kinderen die gaan naar de scouts, zoals de burgemeester net zei. Maar ik kan me inbeelden, die komen bij de scouts van Boeghout, die melden zich aan, scouts van vreemden. Die leiding, die zijn daar 19, 20, 21, weten die eigenlijk wat ze er moeten mee doen? Zijn er instructies vanuit de jeugdraad bijvoorbeeld? Want er is wel een tolk, maar ik kan me inbeelden dat er op een zondagmorgen om 9:30 geen tolk op de Boskoop en Vreemd gaat staan, bijvoorbeeld. Dank u.
Lotte, sluit jij nog even aan met uw vragen?
Ja. Dus ook dezelfde vraag. Hè, zoals Sven, hè, uiteraard eerst denk ik dat, inderdaad, zoals de burgemeester zegt, dat het een redelijk groot succes is, als je dat succes mocht opnoemen, voor gastvrije onthaal is van de gemeente Boeghout, als ik het vergelijk met de andere omliggende gemeenten. Dezelfde vraag als Sven, inderdaad, Kapenberg, woondorp, hoe lang moeten we dat eigenlijk voorzien? En dan dacht ik dat er 8 gezinnen waren die zich teruggetrokken hadden, dacht ik dat de burgemeester zei. Weten we waarom dat die zich teruggetrokken heeft? Gewoon een informatieve vraag.
Wat betreft het, dat waren alle vragen.
Ja.
Wat betreft de kandidaatstelling, dus in principe gaan we uit van 1000 mensen, maar zoals bijvoorbeeld in Mechelen heeft men ook al aangegeven dat men zou kunnen opschalen. Dan moeten we dan bekeken worden of het daar mogelijk is. En het is dus eigenlijk zo, en dan kom ik meteen ook op die statuten. Als mensen een tijdelijke bescherming hebben en een A-kaart, dan zijn die hier in principe voor 1 jaar. En dat is verlengbaar tot 2 jaar. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat we er moeten van uitgaan dat zo'n woondorp 3 jaar kan blijven staan. Dus, want dan loopt eigenlijk ook dat statuut ten einde. Het andere statuut is eigenlijk een verblijfsstatuut, waar dat mensen, die hebben dan niet die tijdelijke bescherming, die zijn hier dan 90 dagen. Dus in principe dan zou dat kunnen zeggen, als toeristen, niet oneerbiedwaardig bedoeld, maar op die manier, en dat is ook 1 keer verlengbaar met 90 dagen. Maar dus het statuut van tijdelijke bescherming, als we daar mensen voor moeten huisvesten, dan kan dat tot 3 jaar in principe. Nu, wij horen ook al wel zeggen, die mensen willen eigenlijk zelf allemaal zo snel mogelijk terug. Dus we zien dat nu trouwens ook al binnen Oekraïne, waar dat mensen eerst naar Lviv zijn getrokken en die nu eigenlijk ook al terug naar Kiev zijn gegaan. Ik denk dat dat ook wel wat meespeelt. Hè. Voor wat de screening en de opvolging betreft, dat klopt ook, die opvolging. Die opvolging gebeurt op 2 manieren. Enerzijds inderdaad via onze dienst welzijn, die ook als zich de mogelijkheid voordoet, of als er bijvoorbeeld gastgezinnen tussen zitten, waar die ze helemaal niet kennen, want er zitten veel mensen tussen die al gekend zijn, of die al werken bijvoorbeeld, ik denk maar aan gastvrij boeghout of wat dan ook, dan gaat men daar ook een plaatsbezoek brengen, en dan gaat men dus zeggen van, hoe loopt het daar, mag je eens komen kijken, en zo verder. En er is ook een steekproefsgewijze controle van de politie. Dus de wijkpolitie brengt ook plaatsbezoeken, en zal dus ook, ja, op een bepaald moment dat zij vaststellen van, het lijkt ons hier toch niet helemaal pluis, dan zullen die ook een signaal geven. In principe is het eigenlijk zo dat de politie elk gastgezin moet of zal bezoeken. Maar dat zal misschien afhankelijk van de toestroom van vluchtelingen niet in eerste instantie mogelijk zijn. En dan zal men steekproefsgewijs gaan werken. En dan zal men inderdaad ook wel, denk ik, zich gaan baseren op bepaalde feiten van waar gaan we langs in de eerste plaats. Wat de taalbarrière betreft is het nu zo dat er al twee instrumenten zijn. Enerzijds hebben we een woordenlijst gemaakt, Nederlands-Oekraïens, woordjes echt, ook fonetisch, hoe dat moet uitgesproken worden. En we hebben die woordenlijst ook omgezet naar prenten. Zo werkt men nu ook in de school bijvoorbeeld, om die kinderen, zeker als dat jongere kinderen zijn, aan de hand van prenten aan te duiden van nu gaan we dit of nu gaan we dat doen. Waar wij ook nog aan denken bijvoorbeeld is om die kinderen eventueel in een eerste periode bijvoorbeeld op te vangen in onze BKO-ruimtes of zo. En daar dan stelselmatig wat Nederlandse woordjes te leren. Er zijn ook al mensen die zich daar vrijwillig hebben voor opgegeven om dat te doen. Hè. Dus, maar dat is eigenlijk op deze moment hetgeen dat daarvoor ligt. Wat die tolken betreft, we hebben er op deze moment 10 in boekhoud, wat eigenlijk redelijk veel is. Maar er zitten natuurlijk ook mensen tussen die niet Oekraïens spreken, maar Russisch spreken. Maar dat is ongeveer op 80% trekt dat op elkaar. Dus die kunnen zich wel behelpen. En zoals wij dat horen van die tolken, zijn die altijd beschikbaar als we ze nodig hebben. Dat zal misschien ook wel wat met de tijd zich wat dingen in het begin zijn die zeker nog allemaal enthousiast. Dus ik ga het niet beloven natuurlijk, maar ik denk misschien als een jeugdbeweging dat wilt organiseren, dan zullen we bijvoorbeeld een spelnamiddag organiseren en er wil een tolk toch wat komen om te helpen, dan denk ik dat dat wel mogelijk is, dat dat kan gevraagd worden. Niet voor elke zondag misschien, maar ik denk wel als die hun werk wat verdelen, want we gaan die tolken natuurlijk op de eerste plaats ook echt inzetten waar het echt nodig voor is. En die buddies misschien, die kunnen misschien ook wel wat mee helpen, maar er is mij ook al verteld dat kinderen dat die eigenlijk redelijk snel doorhebben en weten van waar het om gaat. En dat dat ook wel wat lukt met gebarentaal en zo verder dus. Maar zover zijn we ook op deze moment nog niet echt. Maar je hebt ze genoemd, Christel. Dus Kuis van Vreemden was onder andere een groep die al spontaan heeft laten weten. Wij willen iets doen. Ook de studentenvereniging van Den Boeghoutsen heeft ook al laten weten dat ze iets willen doen. Iets willen organiseren en zo verder. De 8 gastgezinnen waarvoor ze die hebben teruggetrokken, Lode, die informatie heb ik niet. Ik kan er nog wel eens achter polsen als die al kan of mag gedeeld worden. Want dat kan ook zijn dat die mensen zeggen dat dat persoonlijk is en dat ze daar niet verder iets willen over zeggen. Maar daar heb ik zelf niet achter gevraagd. Ik heb alleen gevraagd van hoeveel zijn er die zich hebben teruggetrokken. Ja, maar ik heb geen reden.
Ja, dat is gewoon een interessevraag. Hè? Want de mensen hebben inderdaad, en ik begrijp dat, in het begin zijn mensen heel enthousiast. En na verloop van tijd is het toch niet dat van iemand vreemd die een ander taal spraat, u in huis te gaan halen, gaat in twee richtingen. En ook voor hen is dat niet altijd evident. Dus maar het was gewoon een interessevraag om dat te weten, wat eigenlijk de hoofdzakelijke reden is, omdat je dan ook de anderen daarmee mee kunt voorthelpen. Hè? Ik heb nog één klein vraagje, als ik mag, over... er is ook voor woonzorgcentra, COVID heeft daar wel wat huisgehouden, links en rechts. Of dat, er daar ook, dat u ook op de hoogte bent, of dat er daar plaatsen vrij zijn voor mensen voor die in opvang.
Onze woonzorgcentra in Boeghout hebben op deze moment geen plaatsen aangeboden, maar hebben wel plaatsen aangeboden om 's middags te komen of 's avonds te komen eten. Dus zij bieden wel warme maaltijden aan vluchtelingen. Dus dat kan op die manier wel ook even helpen. Dus natuurlijk mensen die in een gastgezin zitten, zijn misschien minder aangewezen, maar voor een collectiviteit of voor mensen die in een huis wonen, normaal gezien, maar daar ook weer die zelfredzaamheid. Maar we hebben op deze moment ook een aanbod in de woonzorgcentra en ook in Multiversum van warme maaltijden voor die vluchtelingen. Dus ook dat is eigenlijk ondervangen.
Wally heeft nog een bijkomende vraag. Wally?
Ja. Oh ja. Ik was nog aan het wachten. Het is toch niet de bedoeling dat dat dorp gaat blijven?
Ik heb de vraag niet gehoord.
Het is toch de bedoeling niet dat dat dorp gaat blijven?
Dat is niet de bedoeling. Nee, dat is altijd tijdelijk, uiteraard. Ja. Maar men gaat vanuit het departement Omgeving van de Vlaamse overheid gaat men wel de regels versoepelen om dat op een snelle manier mogelijk te maken. Hè. Want dat gaat uiteraard ook allemaal via procedures lopen. Hè. Dus dat gaat men wel doen. Maar nogmaals, ik heb niet gezegd dat het er komt. Hè. Er is alleen een vraag gesteld waar we het samen zouden kunnen doen. En men is alle gemeenten beginnen screenen. Die lijst is ook overlopen in de vergadering met alle burgemeesters en de gouverneur om te zien van waar zijn er mogelijkheden. En dan worden er natuurlijk criteria gegeven van waar het zou kunnen. Uiteraard de beschikbaarheid van een grote ruimte. Dicht bij openbaar vervoer, dikwijls op wandelafstand van centra, waar je op naartoe kunt wandelen. Dat zijn eigenlijk ook wel wat... En natuurlijk de aanwezigheid van nutsvoorzieningen en zo, dat zijn allemaal criteria die dan worden opgesomd. En dan wordt er gekeken van, oké, wat is er mogelijk?
Dus zouden containers zijn, of dat weet je niet?
Dat weet ik allemaal niet, want ja, ik denk dat als er zoveel woondorpen... Dus de Vlaamse regering sprak eerst van 15. Ik weet niet of dat er meer zullen worden... Maar ik denk niet dat dat alleen wooncontainers zullen zijn, want ik denk niet dat dat kan geleverd worden. Dus men gaat, denk ik, op zoek naar alle mogelijkheden. Dus ook tiny houses en dergelijke meer. Dus ik denk dat men naar verschillende soorten woonvormen zal gaan, maar wel duurzaam. Dus geen tinten of zo. Ja.
Sven? Okay.
Ja, dan spreken we toch voor alle duidelijkheid over het veld aan de Kapenberg, waar dat we het vorige maand ook over hadden. Hè?
Ja, dus aan de zijde van de parking.
Ja, het woonreservegebied.
Aan de zijde van
het reservebord.
Het woonreservegebied, hè? Ja. Dus daar spreken we over. Dus dat is, dat wordt bevraagd.
Oké.
Dat wordt voor alle duidelijkheid niet bevraagd door ons, maar door de Vlaamse regering. Dus. Ja.
Oké, dank u, Koen. Ik denk dat we... veel informatie hebben gekregen en dat wel blijkt dat de Boeghout toch ook weer bij deze klaar staat om mensen op te vangen en steentjes bij te dragen. Dat was een kennisname. Dan gaan we over naar het volgende punt en dat is het punt over... het gaat dus wel degelijk over de kerkfabriek, protestantse kerk, de jaarrekening. Heeft iemand daar een vraag over of kunnen we overgaan tot de stemming? Dan mag u uw stem uitbrengen. Moet ik nog wel starten. Nog één iemand?
Nee, 20 is voldoende. 20 is voldoende.
Oké.
Ja, waarschijnlijk wel. Ja, dat is goed.
Ja, dat is gemakkelijker. Het volgende punt is een punt in verband met de noodplancoördinator. En er is een wijziging in de intergemeentelijke samenwerking. Ik denk dat we daar... kort over kunnen zijn, maar toch een kleine toelichting. Koen?
Dank u wel. Ja, eigenlijk inderdaad kort. Dat is hier al in het verleden aan bod gekomen. Dat onze noodplanningscoördinator Peter Navo zal gedeeld worden met andere gemeenten. Peter behoort dan tot ons bestuur, maar zit zich ook in voor Hoven en Lint. Edegem heeft zich daar nu bij aangesloten. Waarom is dat wel later gekomen? Omdat hun noodplanningscoördinator is eigenlijk, dacht ik, op pensioen gegaan. Dan is dan tijdelijk overgenomen door iemand anders binnen de gemeente. Maar dat was eigenlijk geen verdere optie om zo verder te werken. En dan heeft Edegem zich geconfirmeerd bij ons om eigenlijk ook de noodplanning toe te vertrouwen aan Peter Navo. Ik denk dat dat ook voor onze gemeente een goede zaak is. Niet omwille van het financiële plaatje, maar omwille van de know-how en de expertise. Omdat hij nu de volle 100% bezig is met noodplanningscoördinatie, ook op vlak van vorming. En hij zit ook al in de pool van de noodplanningscoördinatoren van de provincie-gouverneur. Dus ook dat is wel belangrijk, dat we eigenlijk iemand in huis hebben die dat ook echt door en door kent en ook zich daar alleen moet op toeleggen.
Oké, dan vraag ik daarover ook uw stem. Ik ga eerst moeten afsluiten. ga al naar het volgende punt gaan, anders dan dat hier niet lukken. En nu kan ik u het woord geven over het vorige punt dan nog.
Ja, gewoon een informatieve vraag. Die verdeelsleutel, hoe is die eigenlijk tot stand gekomen? Dat is een hele vraag. Misschien is dat vorige keer al een keer benadrukt geweest, hoor, maar ik weet het niet meer. En de tweede vraag is, die noodplancoördinator, gaat die dan ook moeten bezig zijn met dat nooddorp, bijvoorbeeld, waar we het er straks over gehad hebben?
Dus dat is op basis van oppervlakte en van aantal inwoners dat die verdeelsleutel is gemaakt. In principe is de noodplanningscoördinator altijd mee betrokken in de taskforce rond dergelijke organisaties. Dus de noodplancoördinator zit ook in de taskforce van de vaccinatiecentrum en zit ook in de taskforce van de Oekraïnse vluchtelingen. Dus hij zal inderdaad ook mee die problematiek opvolgen.
Oké, dan hebben we nu punt G5 en dat is het verslag van de algemene vergadering van de sportregio, middenprovincie. Is daar een toelichting bij of was dat allemaal duidelijk? Christel?
Ja, we hadden eigenlijk een klein vraagje naar de aankoop van materiaal. We lezen ergens van, ik denk dat het €30.000 was, materiaal. Maar wie stelt dat ter beschikking? Wie kan dat gebruiken? En dan denk ik bijvoorbeeld een trampoline in de Snippenbos, die is van ons, denk ik. Hè? Maar als er zo'n materiaal wordt gekocht van de sportregio, voor wie is dat dan en wie kan er dan op beroepen? Dank u.
Rudy?
Ja, nee. Het is geen 30.000 aankoopmateriaal, hoor. Het is wel zo dat er hele materiaal nu wat versleten is en dat er dus een extra inspanning gedaan wordt om materiaal te kopen. En je kan dat dus ook uitlenen bij de middenprovincie. Maar natuurlijk trampolines en dergelijke, ik weet niet van buiten dat dat erin zit. Dat weet ik niet, maar gewoon de gemeenten die aangesloten zijn bij de middenprovincie, die kunnen daar gebruik van maken.
Als bestuur?
Wat lief?
Als bestuur.
Wij als gemeente, ja. Als gemeente kun je dat gebruiken, ja.
Ja. Oké, dank u. Graag uw stem. Punt is aangenomen. Gaan we over naar G6. Dat is een nieuwe straatnaam. Bulletje en Bonenstaakpad. Iedereen weet over welk stukje dat gaat. Dan vraag ik daar ineens uw stem over. Maar Lode vraagt nog even het woord. Lode?
Ja, in het verslag van de cultuurraad dat er in bijlage was, daar wordt gevraagd om het nog niet te snel te introduceren, omdat er al veel, letterlijk zeggen ze niet hals over kop, en dat er al veel beslist is in het kader van Georges van Raamdonk. En dan stellen ze voor om dat geleidelijk aan te doen, maar daar wordt niet op gereageerd. Of moet ik dat lezen?
Cool.
Nee, dus die discussie die u in het verslag leest, dat gaat eigenlijk over het scoutsweegske. Dus er is eigenlijk zo dat het voorstel was van IH om het scoutsweegske, dat vertrekt vanuit de Van Kolenstraat naar het scoutslokaal, om dat bulletje en bonenstaakpad te benoemen. Maar daar was de cultuurraad het niet onmiddellijk mee eens, hè, omdat die verbinding eigenlijk een beetje een vraagteken vormt van waarom net daar. Bovendien is het Scoutsweegske een benaming in de volksmond, maar is het officieel de Van Kolenstraat, want het scoutslokaal is Van Kolenstraat 16a. En dan is de discussie ontstaan van ja, als we een bulletje en bonenstaakpad maken en waarom dat eigenlijk nu zich voordoet is ter gelegenheid van 100 jaar bulletje en bonenstaak, dan zouden we dat eigenlijk veel beter linken aan het standbeeld dat er al staat in het begin van het Georges van Raamdonkpark van bulletje en bonenstaak. Er staat een standbeeld en dat staat recht tegenover het woonhuis van Georges van Raamdonk. En toen zijn we erop gekomen, dat was trouwens ook een suggestie van iemand van de cultuurraad, maar ik weet niet wat dat in het verslag is opgenomen, van, niet meer van buiten alleszins, van ja, dat wandelpad in het park, heeft dat eigenlijk een naam? Nee, dat heeft nog geen naam. Dan is het toch eenvoudig, dan maken we daarvan het bulletje en bonenstaakpad. Dus men wou dat eigenlijk linken aan dat standbeeld, maar niet aan het Scoutswegenske. Dat is eigenlijk de uitleg. Maar ik weet het, dezelfde vragen zijn door de collega's gesteld op het college, dus het is in het verslag niet helemaal helder weergegeven, maar dat is wel voor de, ik weet niet, voor de mensen die op de cultuurraad waren, die, zo is het debat eigenlijk gevoerd.
Oké, dan gaan we over tot de stemming. Hebben we genoteerd?
Ja.
Het volgende punt is G7. Het gaat over huisvesting. De afsluiting van een sociaal woonbeleidsconvenant vanaf 1 maart. Dat vraagt een woordje uitleg, denk ik. Chris?
Ja, ik ga er even iets over zeggen. Toch wel belangrijk. De Vlaamse regering heeft met het decreet rond het impandenbeleid voor boekhoud tegen 2025 een bindend sociaal objectief van 96 bijkomende sociale huurwoningen vastgelegd. Het BSO, dus het bindend sociaal objectief, betekent dus 96 bijkomende sociale huurwoningen bovenop de 78 die er al waren op de dag van de nulmeting. Vorige zomer heeft het agentschap Wonen in Vlaanderen ons meegedeeld dat Boeghout het BSO al heeft bereikt. Ja, wij hadden dat ook al wel door, maar het is natuurlijk wel fijn dat het agentschap dat ook opmerkt. Dat is dus goed nieuws. Maar we erkennen als bestuur de wooncrisis en de acute nood aan sociale huisvesting en willen in Boeghout nog meer sociale huisvesting realiseren dan door het BSO vereist is. Het project Zuiderdal is al lang gekend en bekend en besproken bij het lokaal woonoverleg, het college en agentschap Wonen Vlaanderen. Als we hiervoor subsidies willen krijgen, dan dienen we daarvoor een woonbeleidsconvenant aan te vragen. Vandaar de voorliggende aanvraag.
Duidelijk voor iedereen waar dat we over stemmen? Dan vraag ik uw stem. Dan hebben we, collega's, alle punten van de dagorde afgewerkt en gaan we nu over naar de bijkomende agenda. En dat is dus het punt noodhulp, waar dat we een stemming over vragen. Vraagt daar nog toelichting? Of ik denk dat iedereen ervan overtuigt. Ja, oké. Sorry, Filip, ik had het niet gezien. Doe maar.
Ja, ik wou het kort even toelichten. Dus we hebben het ook even met de Gros besproken. En we zouden voor Oekraïne dan het volledige budget noodhulp van dit jaar, of toch hetgeen dat voorzien is voor noodhulp standaard, daaraan spenderen. Dat gaat om en bij de 5000 euro. En we willen dat graag in de eerste plaats toekennen aan initiatieven vanuit onze gemeente. Er zijn er een drietal op dit moment gekend. En we zullen aan die mensen dan eigenlijk een beetje naar analogie met hoe de andere ontwikkelingssamenwerkingssubsidies worden toegekend, bij die mensen ook even polsen wat hun budgettering is en welke benodigde hulp ze nodig hebben om hun initiatief tot een goed einde te brengen. En de overschot kan dan, zoals de meeste gemeenten doen, eigenlijk naar het consortium 1212 overgemaakt worden.
Oké. U mag daarover ook stemmen. Sorry Sven, ik zie het al. Mogen we eerst stemmen? Dan ga ik eerst naar het volgende punt. En dan Sven, mogen jij het woord vragen? En dan ga ik u geven. Voilà.
Ja, ik zou vooral zo maximaal mogelijk aan die Boeghoutse vereniging geven en zo minimaal mogelijk aan het consortium, lijkt mij.
Dat is een belangrijke opmerking, denk ik. Dat is genoteerd.
Dat was op het eerste
bestuur. We gaan over naar B2 van de agenda en dat is de volgende motie. Moet daar nog een toelichting bij gegeven worden? Ook daarover, Sven. En Wally vraagt daarover het woord, Sven.
Ja, dank u wel, voorzitters. Op 17 mei is het internationale dag tegen holibifobie en transfobie. En vanuit onze fractie vragen wij aan het bestuur om dit blijvend te ondersteunen. Zo wordt er al jaren de regenboogvlag uitgehangen. De strijd is echter nog niet gestreden. Bijkomend willen we dit jaar het bestuur vragen om een regenboogzebrapad aan te leggen in beide dorpskernen. In navolging van vele steden en gemeenten is het nu wel tijd dat ook Boeghout en Vremde volgen. En om die reden vragen we om tegen 17-5-2022 zowel in Vremde als in Boeghout een regenboogzebrapad aan te leggen. En dan het besluit, de gemeenteraad geeft het bestuur de opdracht om een regenboogzebrapad aan te leggen aan de dorpsplaats in Vremde en aan het Chef van Hoofdplein in Boeghout. Dank u wel.
Wally?
Ja, ik ga dat zeker goedkeuren, maar ik heb wel een vraag. Is dat verkeerstechnisch in orde, zo'n zebrapad?
We zullen daar...
Is dat geen enkel probleem?
Doe je opnieuw, je microstand nog niet op.
Ah, op zich is dat dus geen enkel probleem. Je kan gekleurde zebrapaden aanleggen. In een andere gemeente is dat ook al velerlei gebeurd, dus dat is daar is geen probleem.
Het is maar als er iets moest gebeuren, je kunt nooit niet weten.
Nee,
maar
ik bedoel, als
het wettelijk in orde is.
De meeste zebrapaden zijn juist die stroken tussen dat wit dat gekleurd is. Het witte op zich blijft gewoon wit. Het is juist een overgang die je mag aanleggen in eender welke kleur en dat heeft geen juridisch kader.
Ja.
Oké. Joost wil nog tussenkomen, Joost?
Ja, kort. Met een regenboogzebrapad laat je zien dat je de LGBTQI+-gemeenschap een hart onder de riem steekt. Erg dat we het moeten constateren. De wetten in België zijn zowat de beste van de wereld, maar in de praktijk is er nog heel veel werk aan de winkel. Fysisch en verbaal geweld komen spijtig genoeg nog veel voor. Het is nog steeds moeilijk om je te outen als jongere enzovoort. Met de regenboogvlag en een zebrapad alleen gaan we er niet geraken, maar het is een mooi begin. Ik ben dus helemaal voor.
Dan gaan we daar ook... Koen nog?
Ja, ik wou voorstellen, Sven, om aan de dorpsplaats en aan het Chef van Hoofdplein, om dat uit de besluit te laten, maar dat we er één voorzien in Vremde en Boeghout, en dat we dan aan onze dienst openbare werking en mobiliteit vragen waar het ergens kan, maar inderdaad met de belofte dat het wel ergens duidelijk moet zijn, hè? Allee, dat het zichtbaar is. Hè?
Sven?
Ja, zolang dat op een zichtbare plaats is, kan ik mij daarin vinden, heb ik daar geen problemen mee. Ja.
Koen, leest dan nog eens voor wat dat we stemmen.
De gemeenteraad geeft het bestuur de opdracht om een regenboogzebrabed aan te leggen in Vremde en in Boeghout.
Dan gaan we stemmen of iedereen daarmee akkoord is dat we dat nu zo wijzigen.
Ja.
Ja. En dan vraag ik nu uw stem over de aangepaste motie. En die wordt aangenomen. Waarvoor dank. Ik neem aan dat dat zo snel mogelijk en zo zichtbaar mogelijk wordt gerealiseerd. Dan zijn we aan B3 en dat is een interpellatie van Sven met als titel De lente komt eraan. En ze was er al eigenlijk. Sven?
Ja, dank u wel. De lente is er inderdaad, de lente is begonnen, de temperaturen stijgen en we kunnen al af en toe genieten van een lekker warm zonnetje. Hierdoor zal ook de natuur weer opnieuw ontwaken en zorgt dit ook voor dat meer en meer mensen de buitenruimte opzoeken. Iedereen heeft ondertussen na corona de weg gevonden naar allerlei mooie rustige plaatsjes in de buurt. Hoe zal het bestuur de netheid van het openbaar bestuur waarborgen? Zowel op het gebied van het ruimen van vuilbakken en afval, als op het gebied van woekerend onkruid en dit op stoepenpleinen in perken en in grachten. Welk plan heeft het bestuur uitgewerkt om ervoor te zorgen dat dit beter zal zijn dan de vorige jaren? Dank u wel.
Dan geef ik het woord aan Filip voor het antwoord.
Oké, dank u wel Sven voor uw interpellatie. Ik ga de verschillende puntjes even overlopen. Het eerste is dan over vuilnisbakken en afval.
Zoals je weet, in samenspraak met Mooimakers hebben we een traject aan het belopen zijn. In dat traject zijn een aantal hotspots gedefinieerd. En op die hotspots wordt nu de capaciteit van de vuilnisbakken vergroot met die metalen vuilnisbakken. Je hebt die al kunnen zien op de bundertjes naast de fietsostrade en aan het skate-terrein. En ook op het Wiebelplein zal er nu één geplaatst worden. En daarna worden er bijkomende besteld voor het George van Raamdonk Park en het park in Vremde. Op deze hotspots wordt ook sensibiliserend opgetreden, met spandoeken en dergelijke. En daarnaast is er, zeker op de Bundertjes en het Scheffenhoofdplein, ook verhoogde politiecontrole. Verder wordt er verhinderd dat sluikstort in vuilnisbakken terechtkomt door de inwerpopeningen systematisch te verkleinen. Daarnaast is er een aangepast veegplan en een nieuwe veegwagen die er aankomt. Een van de grote problematieken van vorig jaar was het feit dat onze veegwagen een aantal keer in pannen gevallen is, wat meteen tot een grote en zichtbare achterstand leidt. Dat kon je ook zien in de, zoals je ook kon zien in de investeringstabel, liever werd er daarom ook besloten om dit jaar een nieuwe aan te schaffen. Die zou er moeten zijn tegen de bladval eigenlijk. Ook de sluikstortcamera, die wordt opgehangen, die werkt vooral ontradend en die hangt nu aan het Scheffenhoofdplein. En dan, ja, spijtig van dit weekend, hè, op Facebook, zaterdag, zag ik meteen al een filmpje van vuile bundertjes eigenlijk. Dus ondanks deze initiatieven zijn er altijd mensen die hun afval gewoon wegwerpen, ondanks dat de capaciteit van de vuilnisbakken het nu wel toelaat om het er gewoon netjes in te deponeren. Verder wordt er tijdig gestart met het onkruid verwijderen met de holder. Dat is op basis van stoom, net zoals de vorige jaren. Het beheer van grachten, deze worden 2 maal per jaar gemaaid. Dat is zo opgelegd in het Bermdecreet, dus dat blijft ongewijzigd. Perken, daar doen we een inhaalbeweging door de aanplanting te vernieuwen. Grote operatie vorig jaar was het heraanplanten van de Vremdse Steenweg. En dat gaat ons, ik denk zelfs dit jaar al, vele manuren uitsparen van onkruidwieden die dan elders ingezet kunnen worden. Dus die plantjes die groeien daar en die laten toe dat er, minder toe dat er onkruidgroei is. Daarnaast zijn er ook duidelijke instructies tegenover de groendienst om te kiezen voor aanplanting die onderhoudsvriendelijk is en de bodem goed bedekt tegen onkruid dus. Maar zie bijvoorbeeld naar de plantvakken in de Kroonstraat. Dat is ook een frustratie een beetje van de groendienst. De mensen rijden er gewoon in, waar dat ze eerder dus gewerkt hebben met van die rotsblokken of zo. Om dat te verhinderen hebben ze er nu houten palen op de randen gezet. Die dicht om te vermijden dat mensen in die bloemperken rijden nog voordat de planten zich ja, degelijk hebben kunnen ontwikkelen eigenlijk. En dan ja, is er ook nog gewoon verfraaiing. Zoals je nu ziet zijn er het voorbije plantseizoen bloembollen aangeplant in Vremde en in Boeghout. En daar krijgen we toch wel positieve reacties op. Dat zijn dus ook leuke initiatieven die genomen worden door het bestuur en de groendienst. Kortlinks zullen we ook een zone inzaaien met bloemenmengsel aan de Wommelgemse Steenweg om zo ook weer een stukje te verfraaien en tegelijkertijd ook hiermee ervaring op te doen.
Chris wil nog bijkomend aansluiten, Chris.
Ja, ik wil eigenlijk gewoon een beetje van de gelegenheid gebruik maken om toch wel te zeggen dat we stilletjes aan progressief dus wel gaan kiezen voor een andere aanpak waarbij we meer kiezen voor biodiversiteit. Misschien heb je dat al opgemerkt, dat we bijvoorbeeld in de herfst vorig jaar hebben meegedaan met de actie Laat ze liggen. Dat wil zeggen dat de afgevallen blaadjes van de bomen normaal worden die weggeharkt, maar daar waar de bladafval niet voor een gevaarlijke situatie zorgt, dus niet op fietspaden, niet op voetpaden, gaan we proberen de bladeren wel te laten liggen. Dat wordt verteerd door bodemdieren en deze gezonde bodem is eigenlijk een spons die heel wat CO2 opslaat en dat is iets dat we in deze tijd zeker kunnen gebruiken. Ook gaan we progressief voor een andere aanpak van de grasperken. Niet overal, hè, maar we gaan heel duidelijk kiezen waar dat we dat wel doen en waar dat we dat niet doen. En gaan we kiezen voor meer extensief maaibeheer. Dat wil zeggen dat we bijvoorbeeld nog 2 keer in het jaar maaien. Je zal dat misschien op andere plaatsen al wel gezien hebben. Dat het gras langer wordt en dat er eigenlijk daar rond een kortere boord is. Zodanig dat mensen ook wel zien van de groendienst is hier geweest en dit wordt echt wel beheerd. We zullen ook meedoen met de campagne Maai mij niet. Hè. Zowel naar de inwoners toe gaan we een oproep doen om minder te maaien of niet te maaien in de maand mei. Want blijkt dat een knalgroen gemillimeterd gazonnetje eigenlijk funest is voor de natuur en voor de biodiversiteit. Bestuivers zoals bijen en vlinders vinden er geen voedsel. Als men echter een tijdje het gras niet maait, merkt men snel dat er nieuw leven in komt. En bovendien, dat is dan op gebied van droogte, hoe langer het gras, hoe dieper de wortels en hoe beter bestand het gras is tegen de droogte. Dus hoe minder snel het dor zal worden en hoe minder nodig het zal zijn om het gras te sproeien, wat dat ook weer goed is voor het waterbeheer.
Oké, dank u wel. Collega's, we gaan naar B4. Het is ook een interpellatie van Sven over de staat van de pleinen, Jef van Hoofdplein en het Sint-Bavoplein. Sven, alsjeblieft.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ondertussen zijn de heraangelegde pleinen Jef van Hoofd en Sint-Bavo reeds enkele jaren in gebruik. Spijtig genoeg zien ze er na een goede 2 jaar al helemaal afgeleefd en versleten uit. Enkele concrete voorbeelden. De lantaarnpaal die vorig jaar in juli werd omvergereden, is nog steeds niet vervangen. We vieren bijna de verjaardag van dit ongeval, maar van een herstel is nog geen sprake. Het lijkt me een zeer eenvoudig verzekeringsdossier. De geplaatste zwart metalen verkeersgeleiders ter hoogte van Sint-Bavoplein werden ondertussen allemaal reeds aangereden. Ze staan schots en scheef en vertonen allerhande vegen en kleuren. Verschillende stenen liggen los of zijn aan het loskomen. In de parkeervakken tegenover Sint-Gabriel liggen al verschillende grasdals los. Dit zal bij regen alleen maar erger worden en gevaarlijker. En een kapotgereden elektriciteitskast die al een jaar aan elkaar hangt met een koordje. Wat zal het bestuur ondernemen om al deze zaken op te lossen en het beeld van deze pleinen in ere te herstellen? Dank u wel.
Dirk.
Dank u wel, Sven, voor deze interpellatie. Natuurlijk gaan we het plein in ere herstellen. Om kort samen te vatten, de paal die een verzekeringsdossier is, dat klopt, is al heel lang in bestelling bij Fluvius. Omdat het geen standaardpaal is, zijn de leveringstijden verschrikkelijk lang. Dus en die is ondertussen geleverd bij Fluvius. We nemen elke keer contact met Fluvius, we hebben regelmatig contact en we volgen dat op. En eindelijk gaan ze dat herstellen, want hij is geleverd. Dus dat is goed nieuws. Dus wat betreft de zwarte metalen verkeersgeleiders...
Dirk, iets dichter bij de...
Wat betreft de zwarte metalen verkeersgeleiders, Adams, de aannemer, die zijn ook daar geleverd en besteld. Die zijn ook in het verleden besteld. Hoe daar waren de leveringstermijnen lang, omdat dat ook geen standaard verkeersgeleiders zijn. Ondertussen gaan ze die plaatsen in het voorjaar, dus binnenkort. Dat is geregeld. Nota bene, het plein is nog altijd niet definitief opgeleverd. Dus Adams is nog altijd... in voorschrijdend inzicht naarmate de herstellingen die moeten gedaan worden, zoals die losliggende tegels of losliggende stenen. Dat moet ook allemaal nog ingezand worden en hersteld worden. Onze diensten gaan regelmatig rond en die melden dat ook aan Adams. Moest je zelf ook dingen melden, zoals je nu gedaan hebt, gewoon info@boegat.be en onze diensten nemen dat mee in een verslag naar Adams toe. Dank je wel.
Okay.
Ook Fluvius is op de hoogte van die kast trouwens. Hè. Ook daar gaan ze iets aan doen. Dat zal zijn.
Dank u wel, dat is kort en duidelijk. De volgende interpellatie gaat ook van Sven uit over Puppy House. Sven?
Ja, dank u wel, voorzitters. Ondertussen zijn we weer enkele maanden verstreken sinds we het hier op de raad hadden over het dossier rond Puppy House. Een dossier waar toch een gebrek aan betrokkenheid en inzet door het bestuur en de bevoegd schepen kan vastgesteld worden. Heeft de raadsman van de gemeente ondertussen contact gehad met de griffie of de rechtbank? Kwestie van op de hoogte te blijven van de status van het dossier. Hoe staat het hiermee? Welke onderzoeksdaden werden of worden gesteld? Welke andere stappen werden er door de gemeente en of haar raadsman genomen ondertussen? Hoe ver staat het met de stedenbouwkundige inbreuk van de niet vergunde containers? Het parket van Antwerpen bevestigde me letterlijk: niets belet de bestuurlijke overheid om al maatregelen te nemen. Dit zou in praktijk sneller zijn. Einde citaat. Concreet wil dit zeggen dat de gemeente en nu als schepen en bestuur perfect kan optreden, maar dit duidelijk weigert te doen. Het is overduidelijk dat dierenwelzijn geen echte prioriteit is voor het bestuur en de zogezegde verantwoordelijke schepen, zoals we voorspeld hadden toen we vroegen een schepen van dierenwelzijn aan te stellen. Dank u wel.
Schepen?
Ja, ik ga erop antwoorden. Bedankt Sven voor uw interpellatie. Het is een zaak die ons toch allemaal bezighoudt, alhoewel dat ik het misschien niet zou verwachten als ik jouw interpellatie en de teneur van jouw interpellatie lees. Maar ik denk dat we het erover eens zijn dat er daar heel wat zaken ernstig mislopen, zowel op dierlijk als op menselijk vlak. Er zijn daardoor heel wat politiecontroles en interventies geweest, op vraag van ons, op vraag van de burgers. Al het bezwarend materiaal is verzameld. De gemeente heeft een PV laten opmaken en het flink gestoffeerde dossier ligt nu bij het parket. Tot daar onze opvolging, waarbij we ondersteund en juridisch geadviseerd worden of werden door de juridische expertenhandhaving van IGIAN. Zij is onze tussenpersoon. Het dossier is dus nu in strafrechtelijk vooronderzoek. Nu is het parket aan het werk. Welke onderzoeksdaden er worden gesteld, weet momenteel niemand, of wij niet bedoel ik, en niemand heeft hier invloed op, gelet op het geheim van het vooronderzoek. Tussenkomsten van het gemeentebestuur bij het parket om de afwikkeling van deze zaak te versnellen, bijvoorbeeld herinneringsbrieven sturen, zijn omwille van de scheiding der machten grondwettelijk verboden. De procureur heeft tot op heden nog niets laten weten, dus het vooronderzoek loopt nog altijd. En er is nog geen beslissing genomen of het al dan niet tot een dagvaarding voor de correctionele rechtbank komt, al dan niet tot een seponering over te gaan. Onze juridisch expert handhaving van IGIAN volgt dit dossier dus nauwgezet op en probeert de nodige afspraken te maken zodat alles zo vlot mogelijk kan verlopen en alles zoveel mogelijk op elkaar inspeelt. Dat is dus ook onze vraag ook wel, dat zij daar zoveel mogelijk, wat er ook kan gebeuren van haar kant, dat ze dat ook doet om dit dossier te versnellen. Volgens haar, we hebben nog net contact met haar gehad vorige week, is de kans zeer groot dat het parket zal dagvaarden voor de correctionele rechtbank en dit zou ook op korte termijn kunnen plaatsvinden. Zij stelde recent heel expliciet om de afgesproken procedure verder te volgen en het geweer niet van schouder te wisselen op dit moment. Intussen wachten we, net als zoveel, op de beslissing van het parket.
Sven?
Ja, dank u wel. Ik had het niet over een tussenkomst uiteraard van de gemeente bij de rechtbank. Dat is uiteraard niet wenselijk, zeker en vast niet. Maar ik vroeg naar informatie. Hè. Dus je kunt perfect als partij in een zaak informatie vragen aan het parket. Dus ik had het helemaal niet over een tussenkomst. En u zegt dan ook dat de specialist handhaving van IGIAN zou gezegd hebben dat de kans groot is dat er zal gedagvaard worden. Ik ga ervan uit dat die vrouw dat doet op basis van, of die man, dat weet ik niet, dat doet op basis van een informatie die zij heeft ingewonnen bij het parket. Dus dan is daar toch een contact geweest. Dus aan de ene kant zeggen dat er geen contact is, want het is scheiding der machten. En aan de andere kant zeggen van ja, op basis daarvan hebben we wel gezegd of denken we wel dat er gaat gedagvaard worden. Ja, dat is een beetje contradictorisch natuurlijk. En wat is het nu met die stedenbouwkundige inbreuk? Je kunt daarvoor optreden. Waarom is er nooit in opgetreden? Waarom gebeurt dat niet?
Omdat wij hebben gekozen om die stedenbouwkundige inbreuk mee in het dossier in te brengen, zodanig dat het dossier nog veel zwaarder zou worden. En dat het dossier nog, omwille van de zwaarte, nog meer kans zou hebben dat het daardoor tot een dagvaarding zou komen. En die keuze hebben wij gemaakt op advies van onze juridische experte van IGIAN, waar we nauwe contacten mee hebben. Zij heeft gezegd van het is best om dat op die manier te doen. Dus we zijn dat nu aan het doen. We lopen nu dat parcours. Stel u voor dat op een bepaald moment blijkt van dat de zaak toch door het parket geseponeerd wordt, dan kunnen wij nog altijd die bestuurlijke maatregel treffen. Maar de mevrouw van IGIAN heeft heel duidelijk gezegd van indien het parket zou laten weten dat zij seponeren, dan kiezen we onmiddellijk voor de bestuurlijke maatregel. Dus maar wij hebben nu gekozen om eerst ook het PV van het bouwmisdrijf extra mee in het dossier te leggen, zodanig dat dat een extra gewicht is.
Sven?
Ja, dank u wel. Die dame van IGIAN heeft dan ondertussen laten weten dat de kans groot is dat er gedagvaard zal worden. Over welke termijn spreken we dan? Want als de kans groot is, dan moet daar toch al wel actie in die zaak zijn. Dan moet het toch al weten dat het ongeveer, gaat het nu nog voor het gerechtelijk verlof in augustus zijn, of gaat het na het gerechtelijk verlof in augustus zijn, dat er gedagvaard wordt. Want dat blijft allemaal maar duren. Ondertussen willen de mensen die dat er aanpalend wonen, die willen in een tuin gaan zitten, die blijven met die overlast dag in, dag uit geconfronteerd worden. En de gemeente doet niks en zegt van, ah ja, maar Het dossier ligt daar en nu moeten we wachten.
Nee.
Kijken daar gelijk een koe naar een sneltrein naar. En we hopen dat het dan maar gaat gebeuren.
Ja,
dat is hetgeen dat er nu gebeurt.
Eigenlijk kunnen wij nu niks doen, alleen...
Je kunt de stedenbouwkundige inbreuk.
Ja, maar ik heb net gezegd, Sven, dat we gekozen hebben om het dossier dat er al was, en dat al een stevig dossier is, dat we dat extra willen verzwaren met die bouwmisdrijven. Dat is de weg die we nu hebben gekozen. Stel je voor dat het parket zegt, en ik veronderstel van niet, anders zou er niet gesproken worden dat er een grote kans is tot dagvaarden. En dat wil zeggen dat het vooronderzoek al flink aan het lopen is en dat inderdaad hetgeen dat erin zit in het dossier, dat dat als ernstig wordt beschouwd. Dat we dus dit parcours nu gaan lopen en dat we het andere parcours, dat is plan B.
En hoe komt het dan... Ja, dat is het laatste. Hoe komt het dan dat in het verleden er verschillende keren op mail en mondelijk gezegd is dat die stedenbouwkundigen, dat we daar niet konden op tegen optreden? Dat is door de dienst een aantal keren aan bewoners en hier ook op de gemeenteraad gezegd dat we daar niks aan konden doen op dat moment. En nu blijkt, het parket heeft het mij letterlijk gezegd, niets belet de bestuurlijke overheid om maatregelen te nemen. Niets.
Nee, en dat gaan we dan ook doen.
Chris, microvragen.
Ik heb hem.
Hij staat nog op. Ja, sorry.
En dat gaan we dan ook doen, maar ik heb gezegd, we zijn nu bezig met plan A. Er is een grote... Hoe heeft het juist gezegd? Dat er de kans zeer groot is dat het parket zal dagvaarden en dat zal voor het verlof zijn van de rechtbank. Dat wil zeggen, dit voorjaar.
Maar waarom werd er dan vroeger gezegd dat de gemeente niet kon optreden? Er had toen gezegd moeten zijn dat de gemeente ervoor koos om dat allemaal samen in één dossier te doen. Waarom is er dan gezegd, de gemeente kan er niks aan doen?
Nee, we hebben nooit gezegd dat de gemeente er niks aan kan doen. We hebben gezegd van alle feiten gaan we samensteken in een dossier, zodanig dat we een zwaarwichtig dossier hebben, zodanig dat de reden tot dagvaarding alleen maar groter kan worden.
Oké, ik denk dat alles daarover voorlopig gezegd is. Dan gaan we over naar de volgende interpellatie. En dat is een interpellatie van Annelies. Annelies, alsjeblieft.
Ja, goedenavond. Voor je gemeenteraad stel ik terloops een vraag over een gecombineerd vervoersbewijs trein-trambus. En ik kreeg toen het antwoord dat dat niet bestond, maar dat blijkt nu wel te bestaan. Maar dat loopt alleen niet tot Boeghout, maar wel tot in Mortsel. Kan de gemeente er bij de NMB's in de lijn niet op aandringen dat Boeghout er mee in opgenomen wordt?
Die zone uitgebreid.
Dat die zone uitgebreid zou worden, ja.
Rudy?
Ja, Annelies. Het was mij dus niet gekend, hè, voor excuses. Maar ik ben ondertussen mij wel gaan bevragen. En nu blijkt dat aan de NMB's is de vraag reeds gesteld in 2018. Mijn collega zal zich daar nog wel herinneren dan. Hè. En op 14-12-2020 hebben wij althans, via onze diensten, is er een overleg geweest met de NMB's en is dat ook nog eens ter sprake geweest, maar er was op dat moment geen mogelijkheid om dit uit te breiden. Nu, afgelopen woensdag, toevallig of niet, is de vraag dus opnieuw gesteld aan de NMB's via de relatiebeheerder van de NMB's en die melden dat ze dat nu opnieuw gingen bekijken en normaal gezien volgende week zouden ze erover vergaderen om te kijken of dat boekhoud dan mee kan geïntegreerd worden in dat product, ja dan nee. Alleen zei hij wel, hij wou dat wel meegeven, dat dat product in het Antwerpse niet goed verkoopt en ook niet in het Gentse. Daartegenover, in het Laakse bijvoorbeeld, is dat wel heel succesvol. En waarschijnlijk heeft dat te maken, volgens hun, omdat dat iets te weinig gekend is onder de mensen. Dus er zal dan ook de nodige publiciteit moeten aangegeven worden. En ik ken ook niet de voorwaarden of dat er ook een derde betaalsysteem of zoiets is, dat weet ik dus niet. Maar de vraag is gesteld en ik verwacht dan ook daarin kort een antwoord op.
Johan?
Ja, dank u wel. Wat ik vorige keer had gezegd, was naar de volledige mobiliteit, dus dat ze met een soort van puntenabonnement wouden beginnen. Dat was helemaal in het begin met de vervoerregio. Ja. Maar dat ook implicaties had op bijvoorbeeld de deelwagens, op de stepjes, op taxis die je kunt gebruiken. Eigenlijk alles van openbaar vervoer, dat is dat allemaal in één... in een pot wouden gooien met een abonnement en dat er nooit niet is doorgekomen. Nee. Maar waar ik wel enorm hard achter sta, dat zou volgens mij echt heel veel kunnen helpen met een modal shift. Maar ik vrees dat we nog een stapje
dat volledig gecombineerd ticket wilt u zeggen dan.
Ja, dat je een soort van puntensysteem hebt en een stipje staat voor 2 punten per kilometer en een taxi is 10 punten per kilometer en dat je zo op een maand een abonnement kunt kopen, bij wijze van spreken, met een soort van puntenkaart.
Ja, uiteindelijk dit systeem, de Citypass, dat kan ik maar in abonnementsvorm, als ik het goed begrepen heb. Dus dat lost ook niet alles op, maar het zou wel iets zijn.
Dus, ja, Rudy?
Ja, allee, zoals collega Johan zegt, binnen vervoersregio nu zijn ze volop mee bezig om dan dat andere pakketje via dat appje, via dat puntensysteem of een ander systeem, zijn ze volop aan het werken om dat enigszins mogelijk te maken, om wel inderdaad die modal shift echt laagdrempelig te maken. En daar kiezen ze ook een aantal pilootgemeentes uit om dat te proberen, maar dat lijkt niet zo evident te zijn. Want dat staat dan inderdaad wel los van het bestaande dat er nu is, trein, tram, bus op zich, zonder dat voor- en na-transport.
Ja. Oké, dankjewel voor die interpellatie. We gaan naar de volgende en dat is B7, maar daar moet ik toch aan de mensen van Torp van de fractie een opmerking maken. Ik heb ze nog toegelaten, de interpellaties, maar ze waren ruim te laat binnen. Ik vind dat voor mezelf geen enkel probleem, maar voor de diensten is dat vervelend en eigenlijk ook een beetje onrespectvol naar hun werk, timing enzovoort. Dus ik heb mij voorgenomen, en dat geldt eigenlijk voor iedereen, dat het de laatste keer is dat ik interpellaties laat doorgaan die te laat binnenkomen. Als iedereen daar rekening mee houdt, hoef ik dat ook niet te doen. Oké? Lodo, je mag nu uw interpellatie houden over de sluiting van de spooroverwegen door Infrabel. Alsjeblieft.
Ja, uiteraard dank dat u die punten nog hebt willen behandelen. Het is niet uit tekort aan respect daarvoor de diensten dat we dat gedaan hebben, maar meer om tekort aan onze eigen agenda. Maar dan hadden we ze de volgende keer, want het is niet dat het tijdsdringend is dat het, waar het over gaat. Op 23 juni 2021 organiseerde de stad Lier een infomoment over de infrastructuurwerken en de mobiliteit in de buurt van de Hockeyweg in Lier. In het verslag op de website van de stad Lier staat volgende vraag en antwoord te lezen. Zijn er ook plannen om de overweg aan de Vinkestraat af te sluiten? Antwoord, Infrabel is inderdaad in gesprek met de gemeente Boeghout in het kader van de opmaak van een streefbeeld overwegen op het grondgebied van Boeghout. Zodra er meer duidelijkheid is over het streefbeeld overwegen, en specifiek ook de Vinkestraat, zal daar zeker over gecommuniceerd worden naar de buurt. Ook tijdens de bewonersvergadering van de Vinkestraat in april kwam de spoorovergang ter sprake. Op de vraag waarom er niet vermeld werd dat Infrabel de spoorovergang wil sluiten, antwoordde de aanwezige burgemeester Schepenen van Mobiliteit. Infrabel heeft plannen om over het hele land spoorovergangen te sluiten. Ook die van de Vinkestraat staat op hun planning, maar Infrabel heeft nog niets definitief beslist. De eventuele sluiting van de spoorovergang hangt ook samen met de spoorovergang in Lier en met de realisatie van de voetgangers- en of fietstunnel of brug. Als gemeente hebben we aan Infrabel gevraagd om de bewoners te betrekken en te informeren van zodra er concrete plannen zijn. Op 24 maart 2020 vinden we een collegebesluit terug over het streefbeeld van de overwegen. Daarin wordt kennis genomen van het verslag en de presentatie van Infrabel van 21 januari. In dat collegebesluit lezen we dat er in 2016 al contact is geweest tussen Infrabel en de gemeente Boeghout over het sluiten van de overwegen. Het is intussen al een publiek geheim dat Infrabel nog andere overwegen wenst te sluiten in Boeghout, namelijk die in de Heuvelstraat en de Alexander Frankstraat. In de mobiliteitsraad blijkt de sluiting van deze overwegen op 11 maart 2020 besproken te zijn. Het besluit van de mobiliteitsraad luidde dat er een sluiting voor- en nadelen verbonden zijn en dat die zorgvuldig afgewogen moeten worden. Wat opvalt is dat er telkens gezegd wordt dat de bewoners geïnformeerd zullen worden van zodra er meer duidelijkheid is en er concrete plannen zijn. Tot op vandaag is dat volgens ons weten nog niet gebeurd. Nochtans lijken de plannen van Infrabel intussen wel degelijk concreet te zijn. Het opdrijven van de goederen spoorverkeer vanuit Antwerpse haven richting Duitsland zal als gevolg hebben dat de overwegen meer gesloten zullen zijn dan open, In Eker zijn hier voor al volop werken aan de gang, mooi verpakt als het project Buurpark Oude Landen. Ook in Berchem, aan de Groenenhoek, zijn de voorbereidingen al getroffen. En wat laatst we pas in nog een artikel in het Nieuwsblad van 24 februari jongstleden over de verhuisplannen van de hockeyclub Heracles. In zijn betoog over de moeilijke bereikbaarheid van de club op de huidige locatie hier zegt voorzitter Erik Martens, en ik citeer, Infrabel wil in 23 ook de spoorwegen aan de Vinkestraat en de Ernest Klaas sluiten. Blijkbaar is de voorzitter van de hockeyclub beter op de hoogte dan de inwoners. Nu, de interpellatie dan, hè, is in de visienota omgevingsstaat op actiepunt 8.2 vermeld, aangaan van een gesprek met Infrabel in het kader van ongelijkvloerse overwegen voor traag verkeer. Daarbij wordt als instrument naar voren geschoven het bepalen van een visie over ongelijkvloerse overwegen om later proactief gesprekken te voeren met Infrabel. Hoe ver staat u met het ontwikkelen van deze visie en met de gesprekken met Infrabel? Klopt het wat de voorzitter van Heracles in de krant zegt dat Infrabel volgend jaar de spoorwegen aan de Vinkestraat wenst te sluiten? Wat is de stand van zaken met het streefbeeld overwegen? Wat mogen de boeghoutenaren verwachten? Welke maatregelen zal men nemen tegen de uitstoot van de diesellocomotieven en het fijnstof afkomstig van deze treinen? En is er mogelijkheid om geluidsschermen en natuurlijke geluidsbarrières te plaatsen op kosten van Infrabel?
Het is onze schepen van verkeer die daarop zal antwoorden. Misschien.
Ja, Lodde, ik kan misschien al even naar het einde springen, toch deels naar het einde, met te zeggen dat, u weet dat ook, hè, we hebben dat al nogal eens herhaald, dat de visienota, dat eigenlijk een ambtelijke nota is, dus over de inhoud daarvan, ja, daar dragen wij geen verantwoordelijkheid over, als dat er op een of andere manier in staat. En wat betreft die uitspraken, ook van de voorzitter van Heracles, daar neem ik natuurlijk ook geen verantwoordelijkheid voor. Maar ik kon er natuurlijk wel vanuit dat die voorzitter, als rechtstreeks betrokken partij, in de club ook, waarschijnlijk ook wel aanwezig was op die vergadering met Lier. Wel is het zo, Lode, zoals jij al beaamd hebt, dat Infrabel zijn streefbeeld over het sluiten van de spooroverwegen in Boeghout heeft voorgesteld. Inderdaad, op een onderhoud op 21 januari 2020. En als college, u hebt dat verslag ook waarschijnlijk al ingekeken en kunnen ontleden. Eerder bij onze bezorgdheden dan ook op dat moment geuit. Weet ook dat Infrabel opziend de opdracht heeft gekregen, zoals we ook al in andere vergaderingen hebben gezegd, om te onderzoeken om elke spooroverweg te sluiten in heel Vlaanderen, vooral omwille van veiligheidsredenen. Dus dit is zeker geen verhaal van Boeghout alleen. En we weten, we beseffen dat, want dat is ook in die vergadering aan bod gekomen, Boeghout ligt eigenlijk op de vierde drukste route van Vlaanderen. En ik denk dat Lier, dat die zelfs op aan de Liesper-Steenweg daar op één staat. Betreft de presentatie, deze werd ook inderdaad door mij getoond op de Mobiliteitsraad ter kennisgeving. En zij hebben inderdaad hun bezorgdheden in het verslag laten opnemen. En daarna is het inderdaad een tijdje stil geweest. Maar ik was wel aanwezig op die digitale vergadering van 23 juni 2021... als toehoorder dan vanuit de gemeente Boeghout. En zoals u zelf aangegeven, dit was een vergadering met de bewoners van Lier. En dat dus ook Lier samen had opgezet met de provincie AWV en Infrabel, die dus ook die avond hebben geleid. Nu de sluiting van de overweg in Lier ter hoogte van de wijk Zevenbergen en dan de nieuwe ontsluiting van de ring van Lier, als ook de te bouwen fietstunnel in die wijk Zevenbergen ter hoogte van de hockey, zal dus ook een verbinding maken met de fietsnelweg. Die kwamen daar dus als thema's ter sprake. Nu, in een volgend overleg dat wij hadden met Infrabel, dat was op 6 februari 2022, dus ertussen is een hele periode geweest, werd er vanuit Boeghout dan op basis van de info die we gekregen hadden van Lier, wat betreft die plaats van die fietstunnel, hadden wij de vraag gesteld of het dan mogelijk zou zijn, als zij wensen de overweg aan de Vinkestraat te sluiten, of dat er een mogelijke fietsaansluiting was ten noorden eigenlijk van de spoorlijn die de Vinkestraat
vanuit de Vinkestraat vertrekt en dan aansluiting zoekt met de fietstunnel in Lier. Alleen daar werd door Infrabel werd er negatief op geantwoord, omdat dit dan door een vengebied zal lopen. Over dit overleg, er is geen verslag van gemaakt. Wij hebben er ook geen verslag van. Het was gewoon een aftoetsing, blijkbaar. Maar aangezien dat Infrabel in het algemeen vragende partij is om de spooroverwegen te sluiten, ligt die bal dan ook in het kamp van Infrabel. En ze hebben dan ook aangekondigd om een informatiecampagne te organiseren met de bewoners. En dat is ook een uitdrukkelijke vraag geweest van het college. Dus ergens de schijn wekken dat er concrete plannen zijn, dat is niet correct. Het zijn alleen wensen van Infrabel tot op heden. En wat betreft uw andere twee vragen rond uitstoot en geluidsbarrières, daar heb ik vandaag de dag ook geen zicht op. En op zich lijkt mij dan nog te vroeg in het proces, want dat gaat dan meer over de randvoorwaarden als er eventueel zoiets zou gebeuren. Tot daar, denk ik, Lode, mijn antwoord op uw vragen. Okay.
Dank u wel. De volgende interpellatie mag gehouden worden. Lode, dat is ook aan u.
Ja. Een jaar geleden werd omwille van bouw appartementscomplex en richtingsverkeer ingevoerd in de Franssegerstraat. De hinderlijke verkeerssituatie zou volgens de aankondiging op de website van de gemeente eind augustus 21 duren. Intussen zijn we wel wat verder, vermoedelijk door COVID of andere omstandigheden, vertraging opgelopen. Al meer dan een jaar zien de bewoners en de bezoekers van de Franssegerstraat zich in gevolg een private ontwikkeling gedwongen om een omweg te maken naar langs de provincie Steeweg. En al meer dan een jaar doet ook de bus 90 de haltes in de Heuvelstraat aan het gemeentehuis in de Franssegerstraat aan het station niet meer aan. Al die tijd is de verkeerssituatie bovendien gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Voetgangers moeten in een blinde bocht de straat oversteken. Fietsers worden in diezelfde blinde bocht op het baanvak van het tegenliggend autoverkeer gestuurd. En we de vraag over is dan, hoe lang gaat de hinder nog aanhouden? Heeft het bestuur daar een idee van? Heeft het bestuur de ontwikkelaar al aangemaand? Welk zijn de financiële lasten die er worden aan de projectontwikkelaars opgelegd? Wordt er enige vorm van compensatie voorzien voor de overlast voor de bewoners?
Ja, Schepen, ik ga erop antwoorden. Goedenavond, Lode, bedankt voor uw interpellatie. Laat me wel even duidelijk stellen dat de omleiding is opgelegd door de politie omwille van de veiligheid van de burger. Het werfverkeer gecreëerd door de bouwwerken daar creëert in de bocht een verkeersonveilige situatie bij het tweerichtingsverkeer. Vandaar dat de omleiding is geschied. Daarnaast werd de signalisatie ook geplaatst in functie van een duidelijk verkeersbeeld. Om te vermijden dat de ene dag de straat dient afgesloten worden en de andere dag niet. Of om te vermijden dat er bij de bewoners van de straat verwarring ontstaat, wanneer zij in hun straat kunnen en wanneer niet, werd er gekozen voor de huidige consistente opstelling die een duidelijk beeld geeft voor alle weggebruikers gedurende de hele periode. De vergunning loopt op dit moment tot 30 april 2022. Op dat moment wordt er nog in overleg gegaan met alle betrokken partijen, politie, bouwweer, aannemer en de gemeente, om na te gaan of het nog steeds wenselijk is om de omleiding en de signalisatie te behouden. Daarbij houden we natuurlijk rekening met de verdere werken die nog dienen te gebeuren in functie van de bouw van het appartement. In verband met de financiële lasten voor de omleiding, die worden betaald conform het retributiereglement, zoals we hebben goedgekeurd op de gemeenteraad van 16 december 2019. Maar ik heb even gecheckt en merkt op dat de drie raadsleden van Torp tegen de retributie hebben gestemd. Ik weet niet of jullie daar nu anders tegenover staan. In verband met de vierde vraag, de vraag over de compensatie van de buurtbewoners, deze maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid, want daar gaat het dus hier over, beschouwen we niet als een overlast en daarom worden inwoners nooit gecompenseerd bij verkeersomleidingen. Ik hoop hiermee geantwoord te hebben op uw vier vragen.
Ik had nog een vraagje of dat het dan inderdaad aan de bewoners gecommuniceerd is dat het tot 30/4/22 minstens gaat aanhouden.
Ik veronderstel van wel dat gebeurt door onze dienst openbare werken en mobiliteit.
Maar u weet het niet. Omdat eerst op de website van de gemeente Boegaard stond tot eind augustus 21.
En dan heb ik daar de verdriet niks van teruggevonden. Vandaar mijn vraag.
Ja, ik veronderstel van wel dat dat gebeurd is, ja.
En hoe gaan we dat dan te weten komen, niet?
Misschien moet u dat aan een van de buurtbewoners vragen. Ik kan dat natuurlijk ook aan de dienst vragen.
Maar dat maakt toch deel uit van mijn vraag, hè? Hoe lang gaat deze hinder nog duren en werd dit gecommuniceerd?
De hinder gaat nog sowieso. De vergunning loopt nog tot 30 april 2022 en daarna wordt het nog bekeken in overleg. En dus het kan zijn dat het nog langer gaat duren. Dat hangt ervan af. Ik weet niet hoe lang die bouwwerken nog gaan duren.
Oké, ik denk dat die vragen beantwoord zijn. Dank u wel. Dan zijn we aan de volgende interpellatie. Dat is meteen ook de laatste van de bijkomende agenda. En als een vraag betreft de kinderopvang.
Ja. Op 12 januari 2022 werden jonge ouders in vreemde vriendelijk uitgenodigd.
Maar Lode, ik ga u heel even onderbreken. Ik denk dat de opname niet heel helder gaat zijn. Dus iets trager spreken.
Het is omdat we wat vroeger gedaan hebben dat ik wat rapper wil voortgaan.
Ik weet het. Maar het is in uw eigen belang, denk ik, dat het verstaanbaar is.
Op 12 januari 2022 werden jonge ouders in Vremde vriendelijk uitgenodigd om hun kinderen deze zomer niet naar de Wigbam in Vremde te brengen. In plaats daarvan zijn ze meer dan welkom in Boeghout. De Wigbam in Vremde blijft deze zomer namelijk gesloten. Er wordt blijkbaar even aan voorbij gegaan dat de Wigbam erg laagdrempelig en vertrouwd is voor vele kinderen uit Vremde, maar ook zeker aan het feit dat de nabijheid van kinderopvang voor vele ouders erg belangrijk is. Dat de afstand Boeghout-Vremde voor velen te groot zal zijn, blijkt uit reacties die wij mochten ontvangen. De grote troef van kleinschaligheid en geborgenheid valt volledig weg. Mensen begrijpen niet waarom Wigbam-Vremde deze zomer niet kan open blijven en de infrastructuur onbenut. Daarmee vragen wij aan de schepenen van welzijn waarom deze beslissing werd genomen en of deze kan teruggedraaid worden.
Het is Els die daarop gaat antwoorden.
Ja. Els. Bedankt, Lode, voor uw bezorgdheid. Maar eerst en vooral, we zijn niet over één nacht ijs gegaan als we deze beslissing genomen hebben. We hebben eigenlijk eerst een grondige analyse gedaan. In de eerste plaats zagen we dat nog voor corona, in 4 jaar tijd, een heel aantal kinderen minder waren in de Wigbam in Vremde. In 2017, in de zomervakantie, waren er dan nog 24 kinderen ingeschreven. In 2018 gemiddeld 21 kinderen per dag. In 2019 nog 20 kinderen per dag. En in 2020 waren er ook nog 19 kinderen per dag. Dat gaat over gemiddelde. Dus dat wil ook zeggen dat er soms maar 11, 12, 13 kinderen aanwezig zijn. En deze kinderen die hebben dan ook nog eens allemaal een verschillende leeftijd. Hè. Dat kan zijn dat er kleuters zitten, terwijl dat er ook nog tieners van 11 à 12 jaar zitten. Als we dan kijken naar de werking van de Wigbam, moeten we stellen dat niet echt efficiënt werkte. Hè? Want we moeten dan voor dat aantal kinderen altijd 2 begeleiders voorzien. 2, want er moet altijd iemand extra zijn voor als er een noodgeval is of zo. Plus dan moet er ook nog altijd iemand in reserve staan. En voor als er een van die 2 begeleiders uitvalt wegens ziekte of een andere reden. Dus de inzet van het eigenlijk wel heel moeilijk te vinden personeel voor dat beperkt aantal kinderen is dus heel groot. BKO-begeleider, dat is bovendien ook een knelpuntberoep. En na grondige analyse en intensief overleg met de vakbonden en het personeel zijn we tot de conclusie gekomen dat we de uurroosters, inclusief het reservesysteem van de begeleiders, efficiënter moeten organiseren. We hebben dus niet enkel de begeleiders die effectief ingezet worden. Er staan ook steeds begeleiders in wacht om in te springen wanneer het nodig is. Al deze begeleiders die hebben ook recht op vakantie en vrije dagen. Dus we hebben een verantwoordelijkheid om deze begeleiding kwalitatief in te vullen en om begeleiders tevreden te houden in hun job, ten einde ze niet te verliezen op een moeilijke arbeidsmarkt. De gemeente heeft trouwens ook beslist om alle BKO-begeleiders de kans te geven om via een eenvoudig examen een hogere graad te bekomen. Dus dat wil ook zeggen loonsverhoging. We doen hier ernstige financiële inspanningen zonder deze door te rekenen in de tarieven voor de kinderopvang. Bovendien willen we dus echt gaan voor een kwalitatief aanbod voor die kinderen. En kwalitatief, dat wil eigenlijk ook zeggen, echt op maat van die kinderen. Maar op deze manier is dat eigenlijk heel moeilijk te realiseren. Als je in zo'n kleine groep, als die groep dan ook nog eens uitgesplitst is in kleuters en in tieners. Dus we zijn er dan ook van overtuigd dat deze kinderen een breder en meer geamuseerd aanbod kunnen bieden met hun leeftijdsgenoten in de wigwam in Boeghout, waar ze dus inderdaad meer dan welkom zijn. Ja, naast de opvang in de wigwam hebben wij ook nog onze speelpleinwerking die dat doorgaat op de Jan-Frans Willemschool. En we hebben ook nog de sportkriebelweken die dat dan weer doorgaat op het sportpark. Dus de ene keer gaat eigenlijk de kinderen van de kant van Vremde bijvoorbeeld voor de speelpleinwerking wat verder moeten gaan of voor de wigwam. Maar anderzijds gaan kinderen vanuit Boeghout weer verder moeten gaan naar het Sneppenbos voor de sportkriebelweken. Maar alles ligt eigenlijk op te bereiken, 10 à 15 minuutjes. Dus dat heeft eigenlijk organisatorisch gezien toch maar een beperkt impact op de organisatie van de ouders. Ik wil eigenlijk stellen dat er echt wel over nagedacht is en dat we op deze manier echt wel gaan voor kwalitatief aanbod en ook op deze manier de begeleiders tevreden kunnen houden.
Oké, dankjewel Els. Dat is een goede toelichting bij het waarom en ook begrijpelijk, denk ik. Collega's, we zijn aan het einde van de zitting. Ik ga nog even aan het publiek vragen of er een vraag is over hetgeen hij in dit geval gehoord heeft. Als dat niet zo is, dan ga ik u vragen om de zaal te verlaten en de deur te sluiten. We gaan ook vragen om de streaming stop te zetten.